crisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Jeroen de Haas. Hij is vooral bekend als oud-topman van energieleverancier Eneco. Jeroen, welkom.
Dankjewel, Paul.
Ja, allereerst, het zijn unieke omstandigheden. Hoe gaat het met je op dit moment?
Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Ik zeg dat met enige schroom, omdat het denk ik toch gewoon in toenemende mate met een heleboel mensen minder goed loopt. Maar met mij gaat het goed. Ik heb aardig mijn activiteit kunnen ombouwen via de kamer waar ik nu in zit thuis. Dus af en toe op kantoor. En dat gaat dankzij alle middelen die we daar tot onze beschikking krijgen eigenlijk prima. Het is wel behoorlijk bij de les blijven. Wat ik het grote nadeel zelf ervaar is met allemaal met videocalls, dat je niet altijd goed inschat hoe het met mensen gaat. Eigenlijk heb ik dan toch even behoefte om elkaar te zien en te fysiek te spreken. Je mist een aantal signalen. Ja. Ik denk wel dat hoe langer het duurt, hoe meer we moeten gaan nadenken om die signalen wel op te pikken als we het hebben over het enthousiast houden van een organisatie. Maar tot nu toe gaat goed.
Nee, geen 100% overgang naar digitale bijeenkomsten alleen maar. Dus na deze crisis
en de hoop. Niet alleen maar. Nee. Wel voor het overgrote deel. Ik zou zeggen 80 tot 90%. Maar zo af en toe kies ik ervoor om met respect voor alle afstand houden. Een kleine bijeenkomst te hebben met 2 of 3 man. That's it.
Nou kennen we jou als vooral als Mr. Eneco. Heb je heel lang gewerkt, heel veel gedaan, ook voor verduurzaming. Maar je bent sowieso al heel lang actief in de energiesector. Hè? Ooit Nederlands recht gestudeerd, maar dat is al echt een tijd geleden. Maar sinds vorige eeuw al begonnen in de energiesector, daar nooit meer weggegaan. En daar werk je nu nog steeds in. Waar ben je nu mee bezig? Wat zijn je projecten?
Nou, eigenlijk heb ik toen ik vertrok bij Eneco, heb ik het een beetje aangekeken. Maar je ziet toch waar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat is toch die energietransitie. Mijn hoofdactiviteit is nu dat ik CEO ben van iets met de prozaïsche naam NPM17. Dat is puur nog een juridische naam, dat gaan we veranderen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat ik bouw aan weer een duurzaam energiebedrijf. Wat vooral bedrijven en overheden, zakelijke klanten dus, gaat helpen bij de transitie. De eerste overname die we hebben gedaan is het bedrijf Rooftop Energy. En die bouwt grote zonnedaken op grote industriële en overheidsdaken. Gewoon zonne-energie. En wat de bedoeling is dat we dat eigenlijk uitbreiden naar alle activiteiten die nodig zijn om een bedrijf of een overheid te verduurzamen. Want dat is nog een lange weg. We denken wel dat we aardig op weg zijn, maar we hebben nog wel een weg te gaan met de verduurzaming.
Heb je wat in je hoofd wat een mooie naam zou zijn die goed in de markt ligt?
Dat is het moeilijkste wat er is. Ik heb daar toevallig afgelopen week wel 40, 50 namen die de revisie impliceren. Dus de luisteraar wordt uitgenodigd bij deze om suggesties te doen. We zijn er nog niet uit. Ga je nou echt een verzinsel doen, een naam, of ga je echt verwijzen naar onze missie? Dat is namelijk bedrijven verduurzamen. Dat is nog de vraag. Zitten we middenin? Suggesties welkom.
Ik denk dat het zal wel een Engelse term worden uiteindelijk, of niet? Een goed, lekkere,
catchy. Die zitten er best veel bij, Paul, dat klopt. Maar er zitten er ook een aantal die niet Engels zijn. Dus we zullen zien.
In ieder geval, het gaat nog steeds bij jou. Dat is belangrijk voor je, de energietransitie. Wat betekent die coronacrisis voor de energietransitie? Betekent het dat het langzamer gaat of juist sneller zal gaan?
Ja, ik denk dat je dat pas kan beoordelen als je wat meer op afstand staat van de crisis waar we nu middenin zitten. We zitten er nog middenin. Ik heb ook weinig idee wanneer dit eigenlijk onder controle is. Het enige is dat ik een paar dingen zie waarvan ik hoop, en meer is het niet, dat ze ons inzicht geven die ook relevant is voor de energietransitie. Of de vraag wat deze crisis betekent voor de energietransitie als geheel in Nederland of in de wereld, dat vind ik nog een te grote vraag om midden in die crisis, moet je eigenlijk volgens mij ook nooit doen, al te beoordelen. Ik hoop wel dat een aantal dingen die ik zie die positief zijn, naast alle drama's die zich voltrekken voor mensen in de crisis, die positief zijn, dat we die ook kunnen gebruiken om effectief de energietransitie door te komen. de komende tientallen jaren.
Kun je er een paar noemen?
Ja, maar het enige, kijk, wat een positief bijeffect is van dat we allemaal thuis zitten, dat we ons ineens wat meer moeten verhouden tot de wijk waar we wonen. Ook ik. Je bent toch altijd gericht op je werk, op een bepaalde kolom, op een bepaalde specialiteit. Je ontmoet daar je mensen in. Ja. Je woont wel in een wijk of in de stad. Maar je bent er toch maar een beperkt deel van je tijd en van je relatie en je netwerk mee bezig. En ineens ben ik dat meer en zijn we dat meer aan het doen. De waardering voor de mensen waar we mee wonen in een wijk of een stad wordt groter. We trekken ons terug daarin. En juist die wijk of die geografische eenheid, noem ik hem maar even wat abstracter, die is heel erg belangrijk voor een effectieve transitie. We moeten heel veel technische, economische en sociale elementen die belangrijk zijn voor de energietransitie, in die wijk terugzien. Heel veel, als we praten over dus van het gas af, hebben we het allemaal over. Dat kan eigenlijk niet zonder effectieve samenwerking tussen bewoners of bewoners en bedrijven in een bepaald gebied. Of het nu een wijk is, een deelgemeente of een stad. Daar zijn we een beetje kwijtgeraakt, het samenwerken op dat niveau.
Ik begrijp ook.
Ik hoop.
Meestal leven mensen, zoals je al zegt, wat makkelijker toch langs elkaar heen. Kijken de andere kant op. En nu zijn ze eerder geneigd om inderdaad letterlijk met elkaar contact te treden. Betekent dat je bijna naar een ouderwetse situatie gaat die tot nieuw leven gewekt kan worden. Namelijk wijkcomité's, buurtcomité's die gezamenlijk een kracht kunnen ontwikkelen?
Helemaal. En die moeten we dan ook versterken. En daar hebben we ook af en toe de overheid voor nodig om die comité's ook echt status en autoriteit te geven om dingen in die energietransitie voor elkaar te krijgen. Een heel concreet voorbeeld, als het over nieuwbouw van huizen gaat, dan weten we natuurlijk best dat we dat niet per huis moeten aanpakken en per huis een andere aannemer, een andere architect. Dus heel, heel normaal, nieuwbouw doen we meteen een hele wijk of een straat of wat dan ook. Als je kijkt naar wat er in de energietransitie in de bestaande bouw moet gebeuren, dan is dat minst, dat is bijna nieuwbouw. Ja. Er moet een enorm programma per huis. We zijn er niet met een paar zonnepaneeltjes op een dak. Als je dat per huis gaat aanpakken en niet per wijk of per stad, ja, dan wordt het heel erg duur, die energietransitie. Nou, dat ene haakje pak ik er maar even uit. Hè, dat we nu door die crisis min of meer gedwongen zijn ons meer te verhouden tot de wijk. En dan precies wat jij zegt, dan ontstaan er sterkere wijkstructuren die wellicht straks ook bruikbaar zijn om de energietransitie voor een heel groot deel.
Je krijgt ook natuurlijk meer letterlijk, ik zou bijna zeggen, contact tussen mensen. Je krijgt bijna het idee van wie zijn de mensen achter de data? Want daar heb je vaker over gesproken. Dat is een interessant fenomeen. Hè? Heel veel data ontwikkelen en daar ga je dan wat mee doen, waardoor mensen zich totaal onzichtbaar en eigenlijk gewoon pionnen in een groot spel voelen. En het mensheid gaat weg. Belangrijke ontwikkeling natuurlijk ook een technologische revolutie die we doormaken. Robotisering, digitalisering. Gaat dat ook helpen, denk jij, om op deze manier in die wijken samen te werken, letterlijk de mensen achter de data te vinden?
Zeer. Zeer, die data hebben we nodig. We hebben inzichten nodig in hoe een energie, hoe per huis, per blok, de hoeveelheid warmte vraag is, et cetera. En daar hebben we steeds een betere data voor nodig. En die hebben we ook steeds meer. Met de slimme meter, uitrol, et cetera. Maar juist die handshake, die combinatie tussen die data en het feit ook dat we elkaar via internet prima kunnen vinden. En ook we zien het nu ook dat we door kunnen gaan met een deel van de economie. Voor een deel ook niet. Een groot deel niet, maar ook een deel wel. Dus dat hebben we nodig. Maar we hebben ook nodig, het is ook een beetje mijn oude punt, dat respect voor het mens zijn. Want in een wijk, een bewoner doet de deur niet open voor data. Die doet een deur open voor een mens die iets moet gaan doen in dat huis.
Ja.
En dat heet vertrouwen. En dat vertrouwen bouwen we nu hopelijk ook in die wijk, in die collectieven, wat meer op. En dat is een essentiële randvoorwaarde voor een economisch verantwoorde transitie, vooral in die bestaande bebouwde omgeving.
Ja, toch zou ik zeggen wat jij nu zegt, dat begrijp ik helemaal, maar toch in normale tijden. Maar in deze tijd, waarin vertrouwen natuurlijk misschien een schaars goed begint te worden. Omdat mensen denken, wacht even, de overheid belooft mij van alles, maar doet het niet. De overheid weet het ook niet. Praat eens met name ondernemers, kleine ondernemers, MKB. De handen in het haar natuurlijk. Hè. Grote krimpcijfers die we overal om ons heen zien. Letterlijk een bloedbad. Je kunt het bijna niet mooier maken dan het is. En dat geldt voor heel veel mensen. Ik denk als je ambtenaar bent en je salaris wordt nog elke maand overgemaakt, en je er iets rustiger in staat, maar dan nog is hier toch een vreemde maatschappij om je heen met winkels dicht. En het andere deel, de ondernemers, ja, die zijn in grote wanhoop. Hoe krijg je het vertrouwen bij dat deel, dat natuurlijk ook voor de groei verantwoordelijk is, hoe krijg je het vertrouwen daar terug?
Dat heb ik niet het grote antwoord op, Paul. Ik weet alleen hoe vertrouwen ontstaat. En dat is bijvoorbeeld, en ik vind daar wel degelijk een aantal elementen ook in de coronacrisis, dat de leiders, degene die ons geacht worden te leiden, niet beweren dat ze iets weten als ze het niet weten. Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook de bereidheid uitstralen om in overleg te gaan en de samenwerking op te zoeken en ook vanuit de collectiviteit te steunen. Dat gebeurt wel degelijk. Gek genoeg, ondanks de enorme druk die er op de ondernemers staat en de faillissementen groeien op dit moment, groeit aan de andere kant ook het vertrouwen in de leiders. En gek genoeg ook gaat de crisis niet ten koste van het vertrouwen en het geloof dat er ook nog een energietransitie te winnen is. Gek genoeg, ik las vanochtend in de krant dat zelfs iets stijgt.
Ja.
Het is niet zo dat een crisis per definitie leidt tot minder vertrouwen. Als de leiders maar het goede doen en open vertellen, ook als ze het niet weten. En ook durven vertrouwen, dat vind ik ook een winst van deze crisis. Durven vertrouwen bijvoorbeeld op de wetenschap. Ik zou willen dat we 10 jaar geleden al zo vertrouwden op de klimaatwetenschap en gewoon die transitie 10 jaar geleden wat forser hadden aangepakt.
Nou ja, je zegt een paar dingen die heel interessant zijn. Hè? Bijvoorbeeld, je merkt premier Rutte, die ook een paar keer zegt, wij weten nu 50% van wat we weten. Dat is open en eerlijk, dat is duidelijk. We zeggen dat je niet alles weet. Over de wetenschap, tuurlijk, maar er zijn mensen die zeggen, het is fantastisch. En je houdt je aan de regels van bijvoorbeeld de virologen, de medische wetenschap ook. Maar waarom niet ook luisteren naar de economische wetenschap of naar de psychologie, sociale wetenschappen? Hè? Dus naar welke wetenschap laat je je oren hangen?
Nou ja, kijk, als je kijkt naar, gaan we weer terug naar de energietransitie. Wat daar in ieder geval heel belangrijk is, is precies wat je zegt, is niet alleen maar de economische en de technologische wetenschap. Energietransitie is niet alleen maar technologisch. Is vooral ook een sociale en een mentale verandering die bijna belangrijker is als die technische. Ik zou bijna zeggen, het is een beetje gechargeerd, die technische, technologische verandering, die komt wel. Maar onze mentale en sociale verandering en vooral terug naar met elkaar. Bij Eneco hadden we destijds 3 pijlers van onze duurzaamheidsfilosofie. Decentraal, duurzaam, samen. En duurzaam hadden we vrij snel voor elkaar. We gaan de fossiele centrales eruit doen en we gaan wind en zon doen. En decentraal, hè, dat het lokaler moest als fossiel, wisten we ook samen. Het was een van de lastigste. En eigenlijk ook maar eigenlijk de belangrijkste.
Ja.
De belangrijke, en ik blijf hopen, maar ik weet het niet. En ik pas ook na een paar jaar zo terug kunnen kijken. En hopelijk is dat zo snel mogelijk op deze crisis. Dan kan ik er een beetje met anderen, denk ik, boven staan analytisch, maar dat kan ik nu niet. Maar samen is in ieder geval een hele belangrijk element. En ik hoop dat we daar een aantal dingen van blijven houden na deze crisis.
Nou snap ik wel dat je zegt dat het opvallend is, vond ik ook. Hè, dat je bepaalde onderzoeken ziet die aangeven dat de energietransitie door mensen nog steeds omarmd wordt. Men vindt het in brede zin belangrijk. Ik sprak in deze serie ook met Peter Bakker, voormalig die leider van TNT. Ja. Een man die ook nog steeds zich sterk inzet natuurlijk voor duurzaamheid op internationale schaal. En die zegt, ik kan me wel voorstellen op dit moment dat mensen iets anders dan klimaat aan hun hoofd hebben. Het gaat ook om direct overleven. Een soort paniek, wat staat me te wachten. Of probeer er het beste van te maken. En niet van, ik moet ook nog eens zorgen dat uiteindelijk kost het ook geld. Dat ik ook mijn geld in die energietransitie stop. Betekent dat je het inderdaad even on hold moet zetten of vind je dat te ver gaan?
Helemaal on hold vind ik te ver gaan. Maar ik begrijp wel wat Peter zegt. Je kunt niet van mensen vragen die aan het water trappelen zijn om boven water te blijven economisch. Of het nu gezinnen zijn. of bedrijven, om ook nog eens een keer fors uit te pakken in een bijdrage in de transitie. Dus een aantal zullen echt even rust moeten nemen in hun focus en het gaat daar om overleven. Maar ik zie ook in mijn praktijk dat bedrijven die het wel kunnen, en dat vind ik alweer heel belangrijk, gewoon doorgaan. Ik zie een overheid die gelukkig regels stelt, heel snel, voor het door kunnen werken op bijvoorbeeld zon- en windprojecten. In het begin was het even van, ja, wat moeten we nu? Dan moeten we alles maar stopleggen. Nou, de overheid is er redelijk snel gekomen met een aantal richtlijnen die binnen de coronacrisis toch kunnen. En we kunnen door. Dus ik zie ook een aantal projecten die gewoon door kunnen lopen.
Ja, het valt mij op. Er zijn natuurlijk heel veel projecten ook in gang gezet. Het leek ook echt een versnelling aan te komen. Zelfs tamelijk breed gedragen. Laat ik het dan tamelijk voorzichtig nog maar zeggen. Maar toch tamelijk breed gedragen. Wat al heel wat is. En het valt mij nu op dat ik snap het ook. Hè, als je aan het water trappelen bent. Je hoofd boven water houden. Heb je wat anders aan je hoofd. Maar je zou tegen mensen ook kunnen zeggen. Het is geen weggegooid geld. Hè. Het is wel een investering. En we krijgen er in de nabije toekomst wat voor terug. Is dat ook een reëel verhaal? Of kun je dat nog niet veel?
Dat is een zeer reëel verhaal. Investeren in duurzame energie levert ook economisch op de lange termijn gewoon een prima voordeel. Dat zien we ook. Ondernemers gaan gewoon door. Onze klanten aan de zonnecentrale kant die gaan eigenlijk voor het overgrote deel door met investeren. En door met hun daken openstellen voor zonnesystemen. Dus ik zie niet in mijn praktijk het beeld dat iedereen zich terugtrekt. En dat komt ook vooral omdat het ook economisch gewoon een goede zaak is in de huidige economische omstandigheden.
Ja, letterlijk een businessmodel ook. Hè? Natuurlijk, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Kun je ook zeggen als je verder gaat dat je dan juist de blik internationaal gericht moet houden? Of is het, het is ook bijna een politieke vraag, haast, hè? Want zowel politiek als wetenschap als bedrijfsleven buigen zich daarover. Of is het goed om nu eerst naar de eigen natie te kijken?
Nou, het is allebei. Een aantal, jouw vraag gaat over energietransitie en niet over corona.
Nee,
energietransitie, ik ben net even begonnen met het kleinschalige van de wijk. Maar het heeft ook een hele grootschalige, zelfs tot wereldwijd. Dus je moet op alle geografie-scopes, zeg maar, noem ik het maar even, doorgaan. Van wijk tot wereld en zeker binnen Europa. Als je kijkt in Nederland, wij zijn voor onze energievoorziening volstrekt afhankelijk, en dat weten we al tientallen jaren, van onze omliggende landen en ook van andere delen van Europa. Moeten we vooral mee doorgaan als je de verduurzaming alleen in Nederland aanpakt? Ik zou wel voorstander zijn om met name de mentale kant, hè, de acceptatie en hoe je het doet in de wijken, om dat vooral nationaal aan te pakken. Omdat dat een heel erg nationaal bepaald is. Elk volk doet dat anders. Dat is echt typisch iets wat je nationaal of op gemeenteniveau of op wijkniveau aanpakt. Maar er zijn een aantal hele grote projecten te doen. Bijvoorbeeld infrastructuur elektrisch tussen de landen die we vooral over alle landen heen moeten blijven doen.
Ja, over landen heen blijven doen die inderdaad dus internationaal zijn. Bijvoorbeeld een Green Deal is ook vergt ook een internationale aanpak. Daarin staat Europa voorop bijna in de wereld. Of probeert in ieder geval meer te doen dan aan te klampen en door te gaan. Vind je het belangrijk dat dat hele grote project, dat opgetuigd is met miljarden, dat het ook doorgaat, ondanks kritiek die het mogelijk gaat aanzwellen?
We zeiden net al, duurzaamheid is ook economie. Nu investeren in duurzaamheid betekent op lange termijn een enorme versterking van je concurrentiepositie, dus ook van Europa. En we moeten vooral niet remmen op onze ambitie die we daar nu in uitspreken. Die Green Deal die moet qua doelstelling gewoon op de agenda blijven staan. En als ik er nu naar kijk, natuurlijk is er heel veel focus op het verzachten van de dramatische effecten van de crisis. Maar niemand heeft het erover om de Green Deal ter discussie te stellen. Of de verduurzaming van Europa.
Waar moeten we het eigenlijk uiteindelijk vooral van hebben als het over de energietransitie gaat? Ik begrijp dat het een samenspel is, maar waar zou de nadruk moeten leggen als we echt stappen willen zetten? Moet die nadruk liggen bij bedrijfsleven, bij kennisinstellingen of bij de overheid?
ik zou zeggen dat die de komende jaren vooral bij mensen en bedrijven moet liggen. Omdat daar toch het initiatief vandaan moet komen, de kennis en de verandering. Maar dat kan alleen maar als er een enorme support met beleid komt vanuit die overheid. Maar als je me dwingt te kiezen waar ligt de nadruk, ja, dan ligt het toch primair bij onszelf, bij burger en bedrijf en niet bij de overheid. Kan de overheid dan achterover hangen? Nee, ik hoop ook niet dat iemand die conclusie trekt uit mijn woorden. Die overheid moet vol supporten op beleid om, als de burger en bedrijven dan duurzame keuzes maken of innovaties doen, dat ze ook volledig de support krijgen van overheid, van subsidies, etc.
Als het gaat over innovatie, we hadden het net eerder in dit gesprek over snelheid, heb ik even een citaat van jou opgeslagen, dat is toch wel een belangrijke. Je zei ooit, innovatiesnelheid is essentieel. Het is verleidelijk die snelheid aan te passen aan wat je als organisatie aan kan, maar dat is totaal niet relevant, want het is de buitenwereld die je snelheid bepaalt. En als je dan kijkt naar nu, wat er gebeurt in de omringende wereld, is nogal wat, wat een enorme impact. Wat is dan de snelheid nu, van dit moment?
Ja, die snelheid is nog, waar ik het toen over had, is nog steeds aan de orde. Als je kijkt hoeveel ruimte we nog hebben. Hè? En stel, we volgen gewoon de wetenschap. Die zegt, de grens ligt, we naderen de grens van de tipping point dat we nog terug kunnen als het gaat om het klimaatprobleem. Dat bepaalt de snelheid. Niet of wij denken zelf die verandering te kunnen doormaken. Het zal moeten. Wat ik misschien ook wel een positief puntje uit de huidige crisis vind, is dat we als puntje bij paaltje komt, als het erop aankomt, dat we dat gedrag ook heel snel kunnen aanpassen. Ineens zitten we, hebben wij dit interview in plaats van in de studio in Amsterdam. Ja. Ineens zitten we thuis, ineens houden we ons keurig aan 1,5 meter in het algemeen. Omdat de premier dat vraagt en de premier doet dat omdat hij het RIVM volgt. Moet je kijken, wat een verandering. Acuut bijna. Dus we kunnen het wel. En waarom dan nog niet helemaal als het gaat om klimaat, terwijl de acuutheid en de consequenties voor onze gezondheid straks minstens zo groot moeten, zo niet groter zijn. Dus we kunnen het wel. En dat is de snelheid die we ook moeten erkennen. En het argument, ja, maar dat zo snel kunnen organisaties niet veranderen, dat is dus na deze crisis weg. We kunnen blijkbaar heel snel radicaal digitaliseren met al onze meetings, want we zijn het aan het doen. Ja. Nou, 2 jaar geleden, als je 2 jaar geleden had mij gevraagd van kan dat? Nou nee, ja, dat is wel moeilijk, dan moeten we een programma inzetten en een veranderingsprogramma en dat moeten we sociaal, mentaal, en ineens is het binnen een week voor elkaar.
Nee, dat is waar. Kan dat? Zeker, land van protocollen en procedures. En we kunnen opeens dingen opzij zetten en een versnelling maken. Alleen,
ja, en dat keurig oplossen. Zonder dat het een wanorde wordt. En ik zeg, dus over 2 jaar.
Ik wil de goede sfeer in het gesprek niet verpesten. Maar aan de andere kant, je zegt de crisis voorbij. Dan kunnen we zeggen de coronacrisis. Dat hopen we. Misschien komt er een vaccin. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar dat is nog even afwachten. En ondertussen zien we natuurlijk wel die cijfers. Hè? Echt gigantisch. Zelfs in China nu. Die cijfers waren al misschien wel iets rooskleurig. Maar die zijn nu heel negatief, maar kijk verder, heel Europa krimpen. Alles wordt vergeleken met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Het woord grote depressie valt. En dan niet uit de mond van hele chagrijnige mensen, maar van hele reële toekomstkijkers en hele reële economen, analisten die zich hiermee bezighouden. Hoe kun je daar, ik weet dat de vraag ontzettend lastig is, maar hoe kun je daar uitkomen? Want voor je het weet zit je wel 4, 5 jaar in een heel andere situatie en versnelling.
Je zei al dat je realiseert dat het een hele lastige vraag is. En ik ga er ook het enige antwoord op geven wat denk ik mij past. Dat weet ik niet. Ik hoop dat we met elkaar. Kijk, het geeft mij vertrouwen dat er al zoveel mensen aan het kijken zijn. Wereldwijd, in Nederland, in de stad waar ik woon, in Den Haag. Naar hoe we dit en ook dat weer gezamenlijk kunnen oplossen. Het enige ding wat ik wel weet, als we het niet met enorme solidariteit samen doen, zowel in bedrijfsleven, als sociaal, als met de zorg, dan komen we er niet uit. Als we denken, ja, een deel van de wereld zal er eenmaal om moeten lijden en die zoeken het maar uit, dan komen we er niet uit. Dat is eigenlijk het laatste puntje wat ik me bedacht heb. Ik hoop dat wat zich nu een beetje lijkt aan de dynamiek, namelijk gewoon weer het ouderwetse woord solidariteit, waar ik een beetje mee ben opgegroeid in mijn jeugd, dat we dat weer terugvinden. Niet om een heel erg filosofisch verhaal over te vertellen, maar omdat het de enige voorwaarde is waaronder we de weg weer naar boven weer kunnen vinden. En dat is het enige wat ik aan wijsheid aan deze effecten durf mee te geven. Er wordt overgehopen dat er heel veel mensen nog veel beter kunnen analyseren.
Maar ja, dat
zo snel mogelijk.
Nou ja, maar je zei, het gaat om twee gebieden, die solidariteit. Dat betekent op wijkniveau, dat is eigenlijk de lokalisering en de globalisering. Niet van één van beide afscheid nemen. Want we zijn ook internationaal blijven aan elkaar verknoopt. Dat kan niet anders. Ja. Nederland als open economie sowieso. Maar we zien nu de grote blokken natuurlijk. We zien Europa, we zien China, we zien Amerika. India wordt misschien ook groter nu dan we denken. Dat betekent dat je toch een aantal hele grote blokken hebt die allemaal met elkaar te maken hebben. Het zou een ramp zijn als die zich allemaal achter hun eigen dijken, digitale dijken voor mij, terug gaan trekken. Dat kan natuurlijk niet. Zie je ook een toekomst in naast dus werken in wijken, naast werken tussen die grote geopolitieke blokken, dat die met elkaar op een of andere manier gaan optrekken?
Ja, ook dat is randvoorwaardelijk voor die energietransitie. Het kan niet zo zijn dat het ene werelddeel een heel laag tempo doet en de andere heel snel gaan. Dus dat betekent dat we los van de Green Deal in Europa er een enorm belang bij hebben dat ook de andere werelddelen voortgang blijven maken. Anders gaat het niet. Jaren geleden gingen we uit van het fenomeen Global Citizen. Dat is nu een beetje veranderd. Hè? We zijn weer Local Citizen geworden. Maar ik zou wel zeggen Local Citizen with a Global Network. Omdat dat global network wel heel erg essentieel blijft. We zijn nu eenmaal verbonden met elkaar. We kunnen niet meer zeggen, ja, ze zoeken het maar uit daar in China of India, et cetera. Wij regelen het wel in Europa of zelfs in Nederland. Het is allemaal volledig achterhaald. We zijn weer een beetje local citizen geworden. Hebben we nu noodgedwongen. Ervaren we dat aan de lijve. Vooral de vervelende dingen, maar ook de goede dingen daarvan, maar we moeten wel verbonden blijven met dat global netwerk. Zeker om de energietransitie
goed te maken. Ja, en de contacten kunnen we digitaal gaan onderhouden, betekent dat niet? Jij lijkt me een man die in zijn leven behoorlijk wat gevlogen heeft en misschien nogal veel vliegt. Dat gaat ook voor
niet
jou
zoveel meer. Wat zeg je?
Gaat het ook voor jou veel minder worden in de toekomst?
Ja, dat deed ik overigens al minder. Maar ik voelde me al de afgelopen jaar toenemend ongemakkelijk als ik weer eens voor vakantie in het vliegtuig zat. Dus dat heb ik al behoorlijk de afgelopen tijd geminderd. Of het helemaal weg is, dat denk ik niet. Ik hoop dat er ook weer de ruimte voor ontstaat om als het echt nodig is om nog een keer het vliegtuig in te gaan. Maar het wordt de komende jaren wel een stuk minder bij mij persoonlijk, maar ik denk bij heel veel mensen.
Iedereen die ik spreek zegt dat. Dat betekent dus voor heel veel mensen goed nieuws, behalve voor de KLM.
Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat de goede maatschappijen die voorop lopen in de verduurzaming, daarom zou ik ook zeggen, ik denk dat de KLM support verdient in ons alle belang. Maar wel met een aantal kanttekeningen dat ze wel de koploper blijven op het gebied van verduurzaming. En dan komt het met de KLM en met de maatschappijen die daarvoor kiezen ook wel goed.
Ik heb nog één kwestietje, namelijk wij gaan binnenkort misschien wel in de zomer op vakantie met z'n allen toch weer, want we denken dat het dan weer mogelijk is, maar dan wel binnen de nationale grenzen. Want mevrouw van der Leyen, Europa heeft al gezegd, kijk uit en let op, hou er maar rekening mee dat er niks zal gebeuren. Heb jij al een vakantie gepland voor de zomer?
Ja, ik had een vakantie zelfs gepland in Portugal. Maar daar gaan we ervan uit dat niet doorgaat.
Ja.
Nou, zeil ik graag. Dus ik denk dat het dat wordt. Dan hoop ik dat de Waddeneilanden weer open gaan. Maar eerlijk gezegd, ook misschien een bijeffect. Geniet ik ook volop van duinen en in fietstokjes in mijn buurt. Dus we vermaken ons wel in een straal die ons wordt toegestaan.
Oké, dat doet zeilen, duinlopen of fietsen. In ieder geval geen vakantie naar
Precies.
Portugal. Ik dank je hartelijk, Jeroen de Haas, oud-topman van Eneco. En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. En later in het jaar dan hoor je Jeroen de Haas terug in onze Green Leaders podcast. Tot snel en bedankt voor het kijken.